Maar dat is wetenschappelijk ook bewezen, dat het maakt niet uit op welk moment van je cyclus je gaat een wedstrijd meedoen. Je kan je beste tijden halen op elk moment. Want je WO2 max, je aerobe en anaerobe drempels veranderen niet. Misschien bij sommige dames een klein beetje, maar eigenlijk niet. Dus en dat is zeker positief. Dat kan zeker een zo geven van, ah kijk, dat eigenlijk kan ik wel op elk moment.
Dus eigenlijk is het sowieso mild zijn voor jezelf tijdens je trainingsdagen en weten van oké, nu kan ik misschien wel meer of wel minder subjectief dan. En weten van oké, het is eigenlijk niet erg, ik ga me niet pushen. En aan de andere kant is het wel ook wel inspirerend om te zeggen van kijk, als je een personal best moet doen, zegt de wetenschap eigenlijk dat op welke fase eigenlijk het kan.
Ja, inderdaad. Gebruik maken van je eigen data. Van oké, hier voel ik mij minder goed, misschien ga ik mij hier niet te veel pushen. Of als ik moet pushen, dan rekening houden dat ik voldoende eet rond mijn trainingen, tijdens trainingen. En nog altijd dat. Eerst beginnen met de basis. Je slaap, stressmanagement, herstel, voeding en goede trainingsopbouw. Mm. Want ja, als we te weinig trainen, en te veel rusten, komt er ook geen progressie. Dus er moet echt een mooie balans zijn.
Ja.
Ook voor de coaches, voor de ouders, weten dat het niet normaal is om geen cyclus te hebben. Want het zijn nog altijd sporters en trainers die denken, ah ja, maar dat is normaal. Je traint zoveel, je vetpercentage is zo laag en dat het oké is dat je geen cyclus hebt. Maar je hebt heel slechte gevolgen op jouw algemene gezondheid. Dus dat is zeker een belangrijke takeaway. Ja.
Live Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Live Me podcast. Ik ben Linda Nijs, kinestherapeut, gezondheidswetenschapper en founder van het Huis der Levensstijl in België. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. Samen met het Live Me team streef ik ernaar om meer bewustzijn te creëren over de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Vandaag zit ik samen met Livia Rautsik de Prins, kinestherapeut bij Prehab Kliniek in Oostkamp. In deze aflevering duiken we dieper in de fascinerende wereld van de vrouwelijke cyclus, hormonen en sport. We bespreken de belangrijkste hormonen, de verschillende hormonale profielen, het belang van een goede basis van een gezonde levensstijl, dus slaap, voeding, rust, stressmanagement, juiste trainingsopbouw voor optimale sportprestaties. En ook het bijhouden van de cyclus via een app of kalender. Daarnaast bekijken we wat praktische voorbeelden om alles wat meer hapklaar te maken. Maak je dus klaar voor een inspirerende aflevering over de relatie tussen de vrouwelijke cyclus, hormonen en sport. Welkom, Livia. Dank je om tijd te maken.
Dank voor de uitnodiging.
Vertel eens eerst iets over jezelf. En dan kunnen we gelijk beginnen.
Ik ben Livia. En zoals je zei, kinestherapeute. Ik ben afgestudeerd in 2013 aan KU Leuven. Samen met jou.
Ja, inderdaad.
Jaar. En sindsdien heb ik in verschillende groepspraktijken gewerkt als kinestherapeute. En nu al 4 jaar hebben wij onze eigen praktijk met mijn man.
Ja.
In Oostkamp.
In Oostkamp. En met welke patiëntenpopulatie werken jullie het meest?
We hebben dat vanaf het begin een beetje beslist om elk zijn eigen interesses, patiënten met onze eigen interesses te behandelen. Jeroen doet dus meestal manuele therapie en ik dan revalidatie en heel veel actieve therapie. van... ja, ik heb veel chronische patiënten met ja, rugpijn, nekpijn. Veel reuma-patiënten eigenlijk ook. Ah, ja. Heel leuk dat reumatologen nu, ook nu de laatste tijd veel mensen naar actieve therapeuten sturen. En niet meer enkel voor passieve massages. En dan ook sporters, zo recreatieve lopers, duursporters meestal, ja.
Jij bent zelf ook een sportster en ik zie een Ironman zak staan.
Ik heb altijd heel sportief geweest. Ik heb 10 jaar competitie gezwommen. Dan wel gestopt toen ik begonnen was met mijn studies. Dan zo recreatief gelopen voor 10 jaar, zo enkele halve marathons gedaan. Maar altijd puur voor fun. Mm. Maar dan 4 jaar geleden, hetzelfde tijd met het start van onze praktijk, heb ik dan triathlon ontdekt. En sindsdien inderdaad ook terug meer serieus getraind. Maar nu terug iets kalmer, maar we kunnen daarover een beetje babbelen waarom.
Ja, inderdaad. En op je pad, op je trainingspad, heb je ook heel wat hormonen en zelf eigenlijk struggles gehad.
Inderdaad. Dat is waarom ik zo geïnteresseerd ben in de vrouwelijke sporter en de hormonale cyclus. Is omdat als ik dan 4 jaar geleden begon met de triathlon trainingen, dus terug zo 10 tot 14 uur per week trainen, merkte ik dat elke maand waren er enkele dagen dat de training totaal niet ging.
Hmm, dus, hoe zou dat komen?
Ja, en ik was echt zo eerst een beetje teleurgesteld, want ik dacht waarom? Zo, mijn ademhaling was niet goed, ik kon mijn tempo's niet halen, ik voelde me gewoon slecht. En dan na 2-3 maanden was ik zo, er is wel een beetje patroon, dat is altijd zo enkele dagen voor mijn man stonden. En toen begon ik zo een beetje te lezen, begon ik echt zo die wereld ontdekken van, kijk, het is niet dat ik zot in mijn hoofd ben en 1 keer per maand niet goed kan presteren. En dat het effectief zo is door mijn hormonale profielen.
Ja.
En dan heb ik bijna zo opleidingen volgen, veel artikels lezen, gewoon de gesprekken gevoerd ook met mijn patiënten, met mijn vrouwelijke sporters, met mijn vriendinnen. En ja, eigenlijk, dat is wel altijd zo'n beetje taboe thema geweest, maar al eens dat je vraagt, dan zijn vrouwen heel open om daarover te praten. Mm. En zelfs mijn patiënten die zo jonge meisjes zijn, die willen daarover ook babbelen. Dus, dus dank u, Len, dat je die thema's ook...
Bespreekbaar
maakt, inderdaad.
Oké, super. Ik heb wel zin in. De Live Me podcast laat zich vanaf heren bijstaan door Springfield Nutraceuticals. Dit is een producent en leverancier van voedingssupplementen met onderbouwde, bewezen werking. Juist die wetenschappelijk bewezen werking is voor ons bij Live Me essentieel. Veel van de supplementen uit het assortiment van Springfield Nutra hebben dan ook eigen klinische onderzoeken achter zich staan. Hun assortiment kan je terugvinden en bestellen via springfieldnutra.com. Wanneer we praten met Jelle Delft, de verantwoordelijke van Springfield in België, voelen we meteen zijn passie voor de producten en zijn no-nonsense aanpak. De professional die meer wetenschappelijke artikels wilt lezen over diverse onderwerpen binnen het preventieve gezondheidsdomein, kan zich aanmelden op hun website via springfieldnutra.com/registreren. En nu terug naar de aflevering. Ja, voordat we aan het opnemen waren, heb je al superveel uitleg gegeven. Ik heb al veel bijgeleerd, jammer dat de microfoon niet aanstond. Maar we gaan gewoon eens vanaf nul beginnen.
Mm-hmm.
En ja, dan zo eens kijken waar we uiteindelijk gaan komen tot die trainen, hormonen en de vrouwelijke cyclus. Eerst eventjes gewoon basis, eventjes uitzoomen. Wat is een cyclus? Wat is een normale cyclus? Welke hormonen spelen een rol? Daarmee beginnen.
Oké. Dus menstruatiecyclus is een... In principe een maandelijkse schommeling van vrouwelijke geslachtshormonen. We hebben twee controlehormonen die door onze hersenen, door onze hypofyse worden afgegeven. Dat zijn luteiniserend hormoon en follicelstimulerend hormoon. En die geven dan via bloed gaan ze naar de eierstokken. En stimuleren zij de productie van estrogen en progesteron, die meer zo de respons- en functiehormonen zijn, die dan verschillende functies hebben in ons lichaam nog apart. Ja. Want dus die vier hormonen, de schommeling van die vier hormonen, heeft ons die maandelijkse cyclus. Ja. En die werkt zo met de feedbacksysteem. Dus als er één wordt geproduceerd, geeft het signaal naar de andere. En dan die andere door een negatieve feedback of positieve feedback heeft dan signaal om stoppen met iets te produceren of terug nog meer te produceren.
Ja. Ja, dat is echt een heel enorme feedback loop. Hè. Je hebt zoveel relaties tussen al die hormoontjes. Dat is echt...
Ja, die hormonennetwerk is super belangrijk voor ons algemene gezondheid. Dus als er ergens iets niet functioneert, valt alles een beetje apart uit elkaar. Dus, en ook die link tussen onze hersenen en onze endocrine klieren is vrij duidelijk. Als je weet een beetje dat we hebben de controlehormonen van onze hersenen en dan die responshormonen in de verschillende klieren.
Ja. Controlehormonen zijn LH, dus luteïniserend hormoon.
Ja.
En dan
follicelstimulerend.
Ja.
En dus er zijn ook dan in verschillende fasen dat er meer van iets wordt geproduceerd.
Ja. Even uitzoomen. We hebben een normale cyclus is 28 tot wat is het, 34 dagen?
Normaal is zelfs 21 tot 38. Dat is alles normaal.
Oké. En daarbinnen hebben we dus vier fases over het algemeen. En elke fase heeft zo zijn eigen hormoonprofiel.
Klopt.
Ja. Kan je dan nog eens eventjes gewoon zeggen welke fase dat... Welk hormoon dan het heeft?
Ja, oké. Dus het begin van de cyclus, dus tijdens de menstruatie, zijn bij al de hormonen redelijk laag. Dus het is zo controversieel, maar eigenlijk tijdens de menstruatie lijken we het meest op mannen. Heb je al lichte zo stijging van de follicelstimulerend hormoon. Die stimuleert dus de follicels, die in de toekomst dan eicellen worden. Dan dus als menstruatie gedaan is, dan begint estrogen goed te stijgen en luteïniserend hormoon ook goed te stijgen tijdens ovulatie. Dus dat is rond dag, als we zo'n tekstboek voorbeeld nemen, rond dag 14, 15. Mm-hmm. Maar het kan anders zijn, want de follicelfase, de eerste en tweede fase, menstruatie plus dagen tot de ovulatie, kan variëren van lengte.
Ja.
Dus, maar eens dat de, dus tijdens ovulatie, estrogen staat heel hoog, dan daalt ook heel snel. En dan begint de luteale fase. En tijdens de luteale fase, progesterone domineert, is redelijk hoog. En estrogen is ook hoog, maar minder hoog dan tijdens de ovulatie.
Ja.
En dan enkele dagen voor je nieuwe menstruatie dalen al die hormonen. En dat kan ook een soort van ontstekingsreacties veroorzaken van die zo pijn, opgeblazen gevoel. Ja, in het algemeen zo'n beetje minder goed voelen.
Ja, en al die hormonen die hebben eigenlijk een effect ook niet alleen op je fysieke, maar ook op je mentale gemoedstoestand. En het concept is dan dat we, wanneer we gaan trainen volgens die cycli en volgens die hormonen, wanneer ze hoog en laag staan, dat we dan eigenlijk de beste trainingsuitkomsten kunnen krijgen.
Ja en nee. Maar misschien inderdaad interessant om te weten dat de vrouwelijke geslachtshormonen hebben niet enkel invloed op onze reproductieve functie, maar omdat we hebben verschillende organen en systemen in ons lichaam die ook receptoren hebben van bijvoorbeeld estrogen en progesteron. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld in onze spieren, in onze botten, zeer belangrijk, zo de link tussen estrogen en botkwaliteit. De hersenen en eerst ook een link hebben we al gemaakt door de controlehormones. En ook inderdaad, die estrogen is ook gelinkt met de opmaak van serotonine. Ook onze metabolisme is beïnvloed door estrogen en progesteron. Onze darmen. Wat nog? Heb ik iets gemist?
Ja, eigenlijk bijna alles.
Bijna alles, ja. Dus, ja.
Ik wil eventjes dubbel klikken op die oestrogeen en botdensiteit. Is dat botdensiteit? Of is
ja.
Waar is dat dan net?
Dus, ik vind dat het gemakkelijkste is om als we kijken naar vrouwen die in menopauze zijn, dan weten we dat de risico op osteoporose vrij snel verhoogt. En weten we dat de potkwaliteit echt aan het dalen is na de menopauze. En dat is echt zo die beschermende effect van de estrogeen dat we niet meer hebben. En dat is hetzelfde wat wij zien op, en daar later meer waarschijnlijk over babbelen, maar bij sporters die bijvoorbeeld ook geen maandstonden hebben, dus die, wat ook zeker ongezond is. Maar daar zien we ook dat die dames veel hogere risico hebben op stressfacturen. En dat komt ook door het feit dat er die stimulus van de estrogen niet meer is op de botkwaliteit.
Ja. Oké, dus we hebben ongeveer het hormoonprofiel binnen een normale cyclus gehad. Wanneer gebeurt eigenlijk een normale cyclus? En misschien kunnen we daarna ingaan op wat een abnormale cyclus is en of dat de cyclus behouden blijft, al dan niet, tijdens uw pil.
Mm-hmm. Ja. Dus wat ik misschien ook interessant is om gewoon te weten, dat het meeste van meisjes kregen de eerste menstruatie als zij tussen de leeftijd 11 en 14 zijn. Dus interessant, maar dat verschilt tussen landen ook.
Culturen dan ook.
Maar wat wel belangrijk is misschien om te weten, voornamelijk voor ouders van meisjes en voor trainers, dat als een meisje geen menstruatie heeft gekregen tegen dat zij 16 jaar oud is, is het wel het moment om naar de dokter te gaan om te onderzoeken waarom het zo is. Want we gaan daar ook meer over babbelen, maar het bestaan van een cyclus is wel belangrijk voor de algemene gezondheid. En als we die algemene gezondheid niet hebben, dus dan heeft dat wel gevolgen op de rest van jouw lichaam ook. En zo'n ongezonde atleet kan ook niet goed presteren. Dus.
Ja, absoluut. Want ik heb ook in de vorige podcast, in de serie van vrouwengezondheid, zeiden alle vrouwen eigenlijk ook, of alle geïnterviewden, dat een menstruatie hebben. Dus dat eigenlijk, als je naar de huisarts zou komen, dat het eigenlijk een heel logische vraag is van de huisarts om te zeggen, hoe is het met de menstruele cyclus? Omdat het eigenlijk een heel goed kenteken is van gezondheid.
Ja, inderdaad.
In het algemeen.
Ja. Zeker en vast.
Oké. Okay. Perfect. Wat dan met, dus wanneer vrouwen de pil niet nemen, maar dan toch gewoon schommelingen hebben in hun cyclus, moet je altijd specifiek, laten we zeggen, als je met 28 dagen zit, moet dat dan altijd 28 dagen zijn. Kan er wat schommelingen zijn, individueel dan? Of is dat meteen een teken van, het gaat niet goed?
Ja, ik denk voor elk vrouw is er een soort van normaal. Mm. Dus er zijn verschillen tussen vrouwen, maar voor elk vrouw is er een beetje wat haar normaal is.
Ja.
En soms kan het wel dat een enkele dagen een verschil tussen twee maanden, en dat is perfect oké. Okay. Maar als je merkt dat het maanden duurt en dat er echt grote verschillen is van jouw normale, of dat bijvoorbeeld je cyclus is heel kort, dus korter dan die 21 dagen, of langer dan die 37, 38 mm-hmm. dagen, dan is dat wel een beetje zo'n alarmteken van oké, er is iets die niet klopt of iets die niet goed is. Want dat geeft dan ook, ik denk zo die aflevering van PCOS en endometriose, dus dat kunnen al ook tekenen zijn van gezondheidsproblemen. Dus dan zou ik wel naar de dokter gaan. Okay. En naar de dokter die wil dat grondig onderzoeken en die niet als eerste advies zegt dat neem een pil.
Ja, ja, dat komt wel veel vaak terug, hè, die advies.
Zeker. En dat is zeker wat ik zie, wat veel voorkomt, is dat meisjes, dus echt zo die jonge meisjes, vanaf leeftijd 15, 16 al een pil nemen, omdat de cyclus niet regelmatig is. Mm. Maar dat is echt oké, als je bijvoorbeeld je eerste menstruatie pas in de leeftijd van 14 krijgt, dat de eerste 2-3 jaar dat de cyclus niet regelmatig is.
Mm, want je lichaam is nog op zoek misschien.
Ja, dus en dan zou ik dat echt, dat is ambetant, zeker als je sport en zo, dus wie wil het weten. Maar ja, gewoon duidelijk maken waarom het zo belangrijk is dat je eigen cyclus heeft voor dat je begint met de pil. Ja. Want dikwijls zijn de mama's dan of ouders zeggen, ah ja, nee, we gaan haar op pil steken, want ja, dan is het regelmatig. Maar dan, want die synthetische estrogeen heeft niet hetzelfde effect op onze botgroei als de natuurlijke estrogeen. Dus dan riskeren we ook terug dat de jong meisje haar piekbotmassa niet bereikt.
Ah, echt? Oké.
Okay. Ja. Dus, want die piekbotmassa bereikt tussen 20 en 25 jaar van leeftijd. En als we vanaf 15 jaar al pil nemen... Ja, de onderzoeken zijn ook een beetje zo tegenstrijdig daarin. Maar volgens mij is het wel de laatste richtlijnen van... Voor, zeker niet voor de... onregelmatige cyclussen om dat te fixen met de pil. En bijvoorbeeld ook als we daar later over spreken over de relative energy deficiency in sport, dus daar ook. Dus als daar een cyclusproblemen zijn, dan gaan zij dat eerder, ja, eerst sowieso kijken wat er mis is met te veel trainen, te weinig eten. Maar ook als de botkwaliteit al zo slecht is, dan gaan ze eerder die hormone replacement therapy gebruiken in plaats van die pil.
Ja. Het jaarlijks Live Me Avondsymposium zal dit jaar in het teken staan van het nieuwe boek van Lieselot Thijs, Onze Hormonen, Onderschatte Helden. Wil je meer te weten komen over het belang van ons hormonaal systeem voor onze algemene gezondheid? En wil je bruikbare inzichten en tools krijgen om je eigen hormonale gezondheid te verbeteren? Kom dan donderdagavond 7 december naar het Max Weber Auditorium van de KU Leuven, waar onder andere Lieselot Thijs, Wenzel Top en ikzelf het zullen hebben over de onderschatte helden, namelijk onze hormonen. Surf naar liveme.be of check mijn Instagram-account @huisderlevenstijl.be voor meer informatie over dit event. En nu terug naar de aflevering. Als we dan... Wou je nog iets zeggen?
ik denk... Ah ja, dus dan... Dat was eigenlijk om die voorbeeld te geven van dat we hebben zoveel verschillende hormonale profielen bij vrouwen. Dus we hebben zo de natuurlijke cyclus, we hebben de anticonceptie, we hebben cyclusstoornissen, die trouwens ook vaker voorkomen bij atleten dan gewone vrouwen. Zeker in duursport en in esthetische sporten. En terug de link met de eetstoornissen daar. We hebben dan ook zwangerschap. We hebben ook menopauze, perimenopauze. Dus alles, al die dingen geven ons verschillende hormonale profielen. En dat maakt de onderzoek en wetenschap rond de vrouwelijke cyclus ook redelijk complex.
Ja.
En kan ook soms een reden zijn waarom de resultaten zo tegenstrijdig zijn. Dat één onderzoeker zegt, ja, dat is zo. Andere zegt, nee, dat is niet zo. Ja. En kunnen we ook met moeite zo richtlijnen geven of zo'n algemeen advies.
Mm.
Dat is misschien waarom het belangrijk is dat we weten dat de hormonenprofielen verschillend zijn.
Ja, dat klopt wel. Ik denk, als je nu als wetenschapper in onderzoek wilt gaan en je wilt een hele carrière of een hele leven lang onderzoek gaan doen, dan is het toch wel... In al die cyclussen, om dan echt met vrouwengezondheid echt nog eens te gaan kijken van oké, wat is er nu in die fase het beste? Want dat is eigenlijk, wij extrapoleren eigenlijk heel veel advies dat nog niet helemaal bewezen is, ook binnen die cyclussen. Hè?
Mm-hmm.
En daar hadden we het ook in het begin over, als de microfoon nog niet aan het draaien was, dat er een hele sensatie is rond... over de cyclus en in de media en je moet zeker je cyclus trekken en dat gaat je prestaties doen bevorderen. Maar jij hebt zo dan een lichtjes andere kijk of een eerder nuchtere kijk op. Misschien kunnen we daarop ingaan.
Ja.
Om dan zo te komen tot hoe dat we dan perfect kunnen gaan sporten tijdens onze cyclus.
Ja, inderdaad. De laatste tijden kan je heel veel op media zien en zeker op sociale media, maar ook in gewoon een krant lezen dat vrouwen moeten volgens een cyclus trainen. Dikwijls nemen de journalisten of mensen met iets minder kennis gewoon zo lezen ze enkel bijvoorbeeld de één zinnetje van de artikel en we moeten dat zo doen. En maken ze dat soms iets te simplistisch, want zoals we zien, dat is eigenlijk vrij complex. En misschien is de pendulum een beetje zo zwaaien naar een kant van alles draait rond de cyclus. En we vergeten dat eigenlijk hebben we al... decaden lang onderzoeken gedaan over inspanningsfysiologie, over trainingen, voeding, We weten al zoveel ons menselijk lichaam. En dat is niet dat dat niet meer klopt. Hè?
Ja.
Dus dat, dat klopt. En dat, dat klopt ook voor vrouwen. Dus dat is niet dat we moeten alles zijn. Dat, nee, nu gaan we totaal anders trainen. Nee, de basisprincipes blijven zeker hetzelfde. En wat nog zeker super belangrijk is, dat zonder zo'n goede basis, zonder goede slaap, zonder goede herstel, voldoende eten, kwalitatief eten en zonder goede trainingen, dan maakt, als dat er niet is, gaat het ook niet helpen als je op je meest optimale moment van je cyclus gaat een wedstrijd meedoen. Dus
ja,
als de onderliggend daar niets goed is, had het ook niet helpen.
Ja, de basis blijft gewoon de basis. En dan moeten we zeker in acht houden voordat we gaan beginnen met zo te gaan kijken naar de cyclusoptimalisatie.
Maar dat wil zeker niet zijn dat de cyclus niet belangrijk is.
Ja.
Dus dat is wel belangrijk, want dat heeft ook invloed op je slaap en herstel. Dus dat is een beetje van beide kanten. Maar ik vind nog altijd zo, voor een gewone mens, gewone dame, die wil gezond leven, begin met gezond eten, voldoende bewegen, voldoende rusten.
Ja.
Dus,
ja. Als we dan nu verder gaan naar puur gaan kijken naar cyclus tracking en, en daarbinnen uw prestaties gaan bevorderen, voor wie is dat dan weggelegd? Dat zal dan vooral zijn ook voor de mensen die... Kunnen mensen aan cyclus tracking doen als ze aan de pil zitten? Al zeker niet.
Ja, eigenlijk wel. Want dat is ook interessant. Er is ook laatst een onderzoek geweest van vrouwen die dus pil nemen, vrouwen dus die geen pil nemen, die natuurlijke cyclus hebben. En zo subjectief zijn die voor symptomen en ervaringen redelijk gelijk aan.
Ah, ja.
Dus dat is ook dat de dames de pil nemen, voelen zo soort van die PMS-symptomen. En ja, dus dat is vrij interessant. Dus voor vrouwen die pil nemen, dat kan wel interessant zijn om te volgen voor enkele maanden, als ze zien iets van verschillend, vanaf dag 1 tot 28, ja.
Hmm.
Waarom het ook goed is, is gewoon dat die vrouw wordt daar ook een beetje meer bewuster van, welke anticonceptie neem ik? Want soms is het zo gewoon zoiets van, ik neem dat omdat de dokter zei dat het goed is, of gewoon mijn vriendin zei dat het beter is dan die andere. Maar dan ben je bewust van, oké, neem ik de combined pill van estrogen en progestin, of neem ik een minipil met enkel progestin? Heb ik een hormonale spiraal of heb ik een koperspiraal bijvoorbeeld? Dat weten vrouwen meestal wel. Dus dat je gewoon zelf bewust van bent van wat gebruik ik en welke invloed dat heeft op op mijn lichaam.
Ja. Dus stel nu dat er vrouwen zijn die nu gaan zeggen, ik wil dat mijn cyclus gaan trekken om mijn sportprestatie te verbeteren. Hoe kunnen ze dan beginnen?
Ja, dus je hebt vandaag duizenden apps wat je kan gebruiken. En zeker ook hoe en wel. Ik zelf persoonlijk vind het best om gewoon een kalender te gebruiken. Waar ik noteer dan de eerste dag van de menstruatie. Dan bijvoorbeeld, ik heb voor mezelf zo 7 dingen dat ik noteer. Dus mijn slaap, mijn humeur, hoe ik me voel. Welke trainingen deed ik en hoe ik me voelde tijdens de trainingen. Mijn voeding, ook als er zo darmklachten zijn, dat noteer ik. En dat zo gedurende de hele maand, elke dag geef ik een soort van score van die dingen. En dan zie je daar ook als er een soort van patroon komt. Maar waarom vind ik dat het best? Misschien is dat... Dan denk je echt na hoe ik mij voel. En ben je niet beïnvloed door de app. Want het zijn natuurlijk verschillende apps, maar veel van die apps willen precies zeggen aan jou hoe je zou moeten voelen tijdens je cyclus. En dat kan een beetje zo, misschien voel ik mij toch zo. Maar zelf had je dat misschien niet gemerkt. En dat is goed en niet goed, want sommige symptomen misschien denk je dat het gewoon normaal is. Terwijl dat wel ook gelinkt is met je cyclus. Dus ik zou, als ik voor de eerste keer zou doen, dan zou ik misschien alle twee proberen. Gewoon zelf noteren enkele maanden en dan enkele maanden een app gebruiken.
Ja.
Want ja, het probleem met de apps is ook inderdaad dat ze soms durven te veel advies geven. Die ook teruggebaseerd is op zo, ja, wetenschap die misschien niet altijd het beste is.
Ja, en zeker niet helemaal persoonlijk, omdat helemaal waarschijnlijk persoonlijk, in het gemiddelde van alle vrouwen
ja,
nemen.
Klopt, inderdaad. Dus dat is juist, in wat heb je eigenlijk meer vertrouwen? Zo, jouw eigen persoonlijke data dat je hebt na die 6 maanden, of die data van 500 vrouwen in Amerika bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus jouw eigen data blijft voor jezelf toch het beste.
Jezelf leren kennen, dus wat gewaar worden van je subjectieve gevoelens, zonder dat er iemand anders dat zegt, mm-hmm. wat je moet voelen, dat opschrijven. En binnen die kalender dan, ga je dan je trainingsschema inplannen.
Als je merkt dat er echt een patroon is, en dat er elke maand zo sommige dagen zijn dat ik voel mij hier echt slecht, dus misschien is dan dat de dag waar je niet je meest intensieve training moet inplannen. Dan kan je wel je training een beetje aanpassen volgens je cyclus. Maar er zijn zoveel vrouwen die echt geen verschil merken. Of die vinden dat oké, ik voel iets, maar dat stoort mij totaal niet. Ja. Ik doe mijn training gewoon zoals altijd.
Oké, want het andere, dus de pendulum dan weer.
Ja.
Aan de ene kant zijn er toch wel vrouwen die echt zeggen van kijk, oestrogeen hoog. Dan kunnen we keihard knallen. Wanneer je in je literale fase komt, progesteron hoog, dan moet je sowieso eerder yoga en meditatie gaan doen. Jij zegt dan, dat kan eventueel kloppen, maar het is gewoon vooral belangrijker hoe dat jij jezelf voelt. Dat waar de evidence nu ligt, en dat eigenlijk het belangrijkste is.
Ik vind dat wel dat het belangrijkste is, maar als jij voelt dat het voor jou zo werkt, dat jij voelt dat oké, de eerste fases kan ik echt inderdaad zo'n hoge intensiteit trainingen doen en later wil ik echt rusten en misschien gaan wandelen en yoga doen, dan is het perfect oké. Maar ik denk, als we spreken over zo topsporters, en ja, daar is het niet mogelijk om elke maand 2 weken yoga te doen. Dus.
Wat zijn nu, als we dan gewoon puur gaan kijken van objectief, dus jij vindt zelf dat we dus moeten, dat je vooral moet gaan kijken naar je subjectieve gevoelens, dat gaan kaderen, en binnen die maand dan, wanneer je zelf hebt gekaderd, binnen die 28 dagen, dan gaan kijken wanneer het beste is voor harde training te doen, wanneer het beter is om eventjes te gaan wandelen of yoga of stretch te gaan doen, maar zo puur naar adviezen toe, in welke fase kan je dan normaal gezien hardste gaan en in welke fase is dan het beste om rustig te doen?
Ja, dat komt eigenlijk neer grotendeels neer op de effecten van estrogen en progesteron op ons lichaam. Maar daar is het ook zo, één vrouw is er gevoeliger aan dan die andere. Ja, sommige voelen daar geen verschil. En meestal is het zo, als de basis goed ligt, dus als je goed eet, goed slaapt en goed traint, dan voel je ook minder die schommelingen.
Ja.
Of heb ik zo'n indruk dat gezonde vrouwen voelen, oké, ik voel wat verschillen, maar dat stoort me niet. Maar als er onderliggend wat disbalans is, merk je ook meer de schommelingen. Dat heb ik bijvoorbeeld op mezelf ook heel hard gevoeld de laatste jaren. Maar dus, als we kijken naar de effecten van estrogeen, we gaan beginnen dan terug met de menstruatie. Dus begin van het cyclus, al die hormonen liggen laag, hebben dus het minste effect op ons lichaam. Als je nu iemand bent die wel veel bloedverlies hebt en je hebt echt krampen de eerste dagen, dan zou ik wel zeggen, ja, hou het rustig aan, luister naar je lichaam. Maar rustig trainen mag zeker en dat kan dikwijls ook die klachten een beetje verminderen.
Ja.
Dan, maar het meeste van vrouwen zijn dat na de eerste 2-3 dagen van jouw menstruatie tot de ovulatie voelen ze zich het best om te trainen. Dus het algemeen, je voelt dat het lukt. Alles gaat goed en het komt door de stijgen van, eerst ligt de estrogen laag, dus dat wil zeggen ook dat je kan al de energiebronnen goed gebruiken, je herstelt goed, dus die hormonen hebben weinig invloed op jouw lichaam, op je trainingen. Dan begint de estrogen lichtjes stijgen, Dat maakt dat wij gaan meer koolhydraten sparen. Dus in de spieren.
Okay.
Maar wij kunnen bijvoorbeeld dan vet als energiebron heel goed gebruiken. Dus estrogen helpt ons vet te verbranden,
okay,
in principe. Dus dat is wel vrij goed voor langere duurtrainingen en zo. Dus, maar tijdens die periode, meestal ook net voordat die estrogen heel hoog is, is het ook een goede moment voor zo hoge intensiteitstraining. Want je kan goed koolhydraten gebruiken, je herstelt sneller. Dus dat is wel een moment om in de beginfase van je cyclus, dan misschien kan je beter aan de zwaardere trainingen.
Ja.
Want estrogen, en dan als estrogen begint te ook stijgen, dat is ook goed. Waarom? Want estrogen heeft anabolische effecten. Dus dat helpt mee met het opbouwen van spieren.
Ja.
Ook het herstel van spieren, dus het herstel van de trainingen. Zoals ik zei, dus het gebruik van vet als energie. Estrogen is ook zo good mood hormoon. Dus dat, je voelt gewoon goed, je hebt de motivatie om te trainen.
Ja.
En alles is super. Bij het meeste. Dan tijdens ovulatie, als die estrogen heel hoog is, dat is zo dubbel. Sommige vrouwen voelen zich super goed en kunnen ook heel harde trainingen doen. Anderen voelen zo'n beetje tussen de twee of zo niet zo fantastisch.
Okay.
En je moet een beetje zelf voelen. En dan wat er gebeurt is dat je estrogen, die good mood hormoon, gaat zo heel hoog. En dan daalt het heel snel. En dat is dikwijls zo die snelle dalen. Dat doet je ook een beetje voelen van, oei, dat gaat dan zo goed voelen. Eigenlijk komt het terug naar een normale niveau, maar voor jou is het van extreem goed naar normaal, is zo, oei, ik voel mij zo minder goed. Dus dat kan soms ook een dag na de ovulatie of zo zijn dat je voelt je misschien niet zo fantastisch. Dan komen we naar de tweede fase. Naar de
tweede helft van de cyclus.
Tweede helft van de cyclus, om het simpel te houden. De luteale fase. Waar de progesteroon domineert. En progesteroon is een beetje, heeft een beetje omgekeerde effecten van estrogen. En is dus katabolisch.
Ja.
Dus dat stimuleert eerder de spierafbraak. Dus daardoor is de herstel trager. Wat het ook doet, is dat stimuleert jouw algemene metabolisme. Dus jouw lichaamstemperatuur gaat zo ongeveer een halve graad hoger.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen ook dat bijvoorbeeld als je traint in een warme klimaat, dat het kan zwaarder aanvoelen. Dat het misschien zo'n afkoeling wel belangrijk is na de training dan. Wat progesteron nog doet door die katabolische effecten. Dat heeft wel ook een goede invloed op de botten. Dus dat is een beetje hetzelfde. Estrogen en progesteron beide zijn goed voor je botten. Dus je hebt alle twee nodig. Anders klinkt het alsof progesteron die slechte hormoon is.
Ja.
En estrogen, maar progesteron is wel echt heel belangrijk voor ons lichaam ook. Maar wat progesteron doet, is dat als estrogen was die het gemakkelijker maakte van vet te gebruiken als energie, dan progesteron stimuleert het opslaan van vet. En aan dezelfde tijd maakt het ook moeilijker om koolhydraten als energie te gebruiken. Dus je hebt van twee kanten. Dus al de reserves wat je hebt, kan je moeilijker gebruiken in de tweede fase.
Nee.
In de luteale fase. Dus de tweede helft van je cyclus. Dus daarom wordt het nog extra belangrijk om rond je training goed te eten. Dus voor je training, als het een lange duurtraining is, dan tijdens training misschien nog extra koolhydraten eten. En dan zeker snel na de training iets van eiwitten en koolhydraten eten. Dus gewoon omdat het voor je lichaam moeilijker is om die reserves te gebruiken. De eerste helft van je cyclus kan je daar een beetje lakser omgaan met het eten, moet dat nog altijd goed zijn. Maar de tweede helft ga je echt voelen als je voelt het gewoon dat dat je kan niet zonder die extra suiker bijvoorbeeld ja. Een lange duur training doen. Dus wat de progesteron, dus als ik zei dat stimuleert je metabolisme. Wat er ook gebeurt is dat je hartslag iets hoger kan zijn. Bijvoorbeeld ook je rustpuls kan hoger zijn. En je hartslag tijdens de trainingen. Bijvoorbeeld je hetzelfde training in de eerste helft van je cyclus. En de tweede kan zijn dat je hartslag iets hoger is. Ja. En dat wil niet zijn dat je conditie slechter is. Dat is gewoon die hormonen die kunnen ook die invloed hebben. Dus dat is misschien ook interessant om te weten dat het niet ligt aan je conditie, maar gewoon op je fysiologie op die moment.
Ja, zo, oké. Okay.
En zoals wat ik helemaal in het begin zei, zo die ademfrequentie. Het kan ook zijn dat tijdens zwaardere trainingen dat die ademhaling niet zo gemakkelijk gaat of dat het wat moeilijker is.
Ja, dus op basis van je eigen kalender dat je hebt gemaakt en met de kennis van deze hormonale cyclus en zeker de eerste fase waar je, laten we zeggen, cru gezegd, de eerste fase kan je harder gaan, de tweede fase is rustiger. Op basis van dat kan je eigenlijk je eigen individuele trainingsprogramma verbeteren.
Ja, denk het wel. Ja. Je kan het verbeteren en wat ik zelfs belangrijker vind, is gewoon weten dat het zo is. Je moet niet alles aan veranderen, want jammer genoeg kunnen we niet al de wereld een draaien rond onze cyclus. Maar puur de kennis, dat je weet dat, oké, mijn lichaam functioneert zo. En dat is mijn normale. Voor mij normaal. En dan weet je dat je kan al soort van trainingen doen, in elke fase wat je wilt. Maar dat je weet dat bijvoorbeeld, maar meestal in de luteale fase, als ik mijn zware intervaltraining doe, ik heb extra tijd nodig om te herstellen. Moet ik meer opletten van mijn voeding. En het kan zijn dat mijn tempos niet zo goed zijn als op een andere moment.
En misschien kan je persoonlijk record op dat moment, moet je niet per se halen. En voor dat weet je tenminste van, ik heb het even, daarom voel ik mij wat slechter.
Dat is een goeie punt, want eigenlijk kan je op elke dag van je cyclus je persoonlijke beste of persoonlijke record halen. Dus zeker op een wedstrijd. Misschien in de gewone training, je moet jezelf niet pushen, want je weet dat het misschien niet het moment om te pushen. Ja. Maar je wedstrijdkalender kan je niet veranderen. Of je kan kiezen, maar dat zal heel ver gaan om je wedstrijden volgens je cyclus te kiezen. En Olympische Spelen bijvoorbeeld en zo, denk ik, kan je niet veranderen. Maar dat is wetenschappelijk ook bewezen, dat het maakt niet uit op welk moment van je cyclus je gaat een wedstrijd. Je kan je beste tijden halen op elk moment. Want je WO2 max, je aerobe anaerobe drempels veranderen niet. Misschien bij sommige dames een klein beetje, maar eigenlijk niet. Dus, en dat is zeker positief. Dat kan zeker een zo heel van, dat eigenlijk kan ik wel op elk moment goed presteren.
Dus eigenlijk is het sowieso mild zijn voor jezelf tijdens je trainingsdagen en weten van, nu kan ik misschien wel meer of wel minder subjectief dan. En weten van, het is eigenlijk niet erg, ik ga me niet pushen. En aan de andere kant is het wel ook wel inspirerend om te zeggen van, als je een personal best moet doen, zegt de wetenschap eigenlijk dat op elke fase eigenlijk het kan.
Ja, inderdaad. Misschien is ook een interessante studie, want als zij subjectief vragen van vrouwelijke atleten, dan 93% van die dames zijn dat een cyclus wel invloed heeft op hun trainingen en prestaties. Maar dan hebben ze dezelfde dames getest op een objectieve manier met de time trials en testen. En zien ze eigenlijk geen verschil tussen
verschil. Ja.
Dus dat toont ook dat inderdaad die subjectief en objectief, dat wij voelen ons wel bijvoorbeeld slechter op bepaalde momenten, maar fysiologisch savano. dus dat is wel goed nieuws.
Wat nu met trainers? Mannelijke of vrouwelijke trainers, die wel zoiets hebben van, ik vind het belangrijk dat mijn sporters tracken. En ik ga er ook rekening mee houden. Maar ik kan me inbeelden dat er een trainer, als die 25, want ik ben kinesist geweest bij de vrouwelijke volleybalteam. Ja, dat zijn dan 15 speelsters die ja, op hun eigen beurt allemaal, dus dan is het bijna elke dag eigenlijk iemand die zogezegd subjectief minder zal presteren. Hoe kun je dat dan, moet die trainer dan 15 verschillende soorten trainingsplannen maken terwijl het een groepsport is? Of hoe, ja, wat zijn uw adviezen daarnaar?
Nee, dat zou ook heel moeilijk zijn om inderdaad 15 verschillende trainingsplannen te maken. Zeker in teamsport waar je moet samenwerken, je moet goed kunnen samenspelen. Ik vind dat al belangrijk dat de trainer weet dat het cyclus belangrijk is. Dat het een atleet moet een menstruale cyclus hebben om gezond te zijn. Al die durven van die gesprekken te hebben met je atleten, dat vind ik al positief als dat er is. Je moet niet in principe direct al de planningen veranderen. Maar gewoon terug zo die kennis van of weten dat oké, dat kan invloed hebben. En bijvoorbeeld ook als er een goede band is dan tussen de atleten en de trainer. En als die atleet ook durft te zeggen dat, kijk, ik voel me vandaag zo, maar dat is waarschijnlijk door mijn cyclus. Dat de trainer ook gewoon weet, ja, kijk, oké, misschien had ze vandaag niet zo in vorm zijn. Maar gewoon ook weten dat voor een wedstrijd zou het eigenlijk niet zo'n groot invloed moeten hebben.
Ik denk dat langs beide kanten het heel moeilijk is om tegen die trainer te gaan zeggen... Ja, dat is in C uw baas. En dan gaat je niet tegen zeggen, ja, ik heb, toch niet in onze maatschappij. Ik heb mijn cyclus, of ik heb mijn menstruatie.
Maar daarvoor zijn er ook goede apps. Dus je hebt een app voor de atleet. En dan heb je een app voor de coach. Dus de coach kan ook een beetje volgen in welke fases of waar en hoe voelen jouw atleten. Ja. Dus... soms kan het ook coaches kunnen zijn, ja, ik ben al zoveel werk, dat is zo'n extra taak nog. Maar dat kan een manier zijn om niet te moeten in het begin van elke training, ja, in welke fase zijn. Ja. Dus dat kan een manier zijn. En volgens mij is het nu nog niet, maar ja, veel coaches gebruiken bijvoorbeeld coachbox of trainingpeaks. Het kan gewoon ook zijn dat je daar noteert. Zo, je moet er noteren zo jouw RPE van je training, dus zo die rated perceived exertion, jouw slaap, jouw gevechten, al die dingen noteren. Dus dat wordt sowieso gebruikt door coaches, hè, door de trainingsplatformen. En dat is zo gemakkelijk zijn om gewoon in de notities toe te voegen van dat en dat.
Ja,
dus
okay.
Ik denk dat het wel ook al een begin is.
Interessant, ja. Lijkt wel iets goed. Nu, misschien nog even kort in de praktijk. Wanneer jij... want jij werkt momenteel niet met echt topsporters. Dus in de praktijk, hoe ga jij dat dan aanbrengen aan je patiënten? En zie jij eigenlijk een veel terugkomende vragen dat we hier nog kunnen bespreken over dat net trainen op basis van je hormonen?
Ja, ons praktijk is dus in een fitnesscentrum. Dus we hebben wel mensen die komen sporten, maar dat is ook zo'n fitness voor gewone mensen. Dus dat zijn geen bodybuilders en zo'n fitnessfanatieken die daar komen. Dus die doelpubliek en die mensen die bij mij komen ook, ik was gewoon zo mensen die willen een beetje fitter zijn, maar misschien wel met licht overgewicht. En voor welk probleem een patiënt komt of klant, ik vraag ook altijd sowieso over levensstijl. Ik vind dat het sowieso normaal is. En vraag ik ook hoe ze trainen en zo. Dus dan beginnen wij meestal terug met de basis. Dat over de voeding, gewoon de basisprincipes van voeding. En dan over training ook bij vrouwen. Bij jongere generaties is het al veel verbeterd. Of ja, veranderd. Maar de zo oudere generatie, en daar denken vrouwen nog altijd dat ze moeten keihard cardio doen. en geen kracht. Ja. Dus dan beginnen we daar ook aan, dat dus twee keer per week wel minimum twee keer krachtoefeningen doen. Want ja, meestal komen ze niet voor, ik wil algemeen gezonder zijn, soms wel, maar meestal zit nog altijd onderliggend, dus zo, ik wil beter uiterlijk zijn. Dus dan beginnen we al met de krachttraining, het belang van krachttraining en dan de voedingsverhaal daarnaast. En dan vraag ik wel meestal ook over de cyclus. En sommige vrouwen willen daar dieper in gaan en sommige niet, maar de meeste vrouwen zijn daar wel geïnteresseerd van. Mm. En dan kijken we ook welke hormonale profiel heeft die dame en kunnen we daar iets aan doen. Maar zeker als er uitkomt dat ik heb geen cyclus of ik had ten laatste iemand die al 11 jaar hetzelfde spiraal had. dan stuur ik wel die vrouwen naar een gynaecoloog of naar een huisarts om verdere controles te doen.
Ja, en je hebt even geleden gezegd dat eigenlijk het trainen op basis van je hormonen, dat veel vrouwen eigenlijk ook niet... Allee, dat is niet dag en nacht verschil. Sommige vrouwen voelen in hun eerste cyclus, de eerste fase van hun cyclus, eigenlijk niet bijzonder veel anders dan de tweede fase.
Dat is zo individueel en zo persoonlijk. En daarom denk ik ook altijd dat het interessant is om te trekken en om te zien. Als er iets is, dan gaan we het gebruiken. Gaan we die data van die dame of van die vrouw gebruiken. Als er geen verschillen zijn, dan laten we het zoals het is. Zeker als er geen doel is van wedstrijden te winnen of zoiets. Dus ja, dan vind ik ook dat we moeten dingen niet moeilijker maken dan ze is. Leven is sowieso complex, dus we moeten
complex
niet.
Complex genoeg. Oké, het was al een super interessant gesprek. Super veel bijgeleerd. Maar ook, ik denk, voor mensen die zo... Dat helemaal nieuw is, kan dat wel heel overweldigend zijn. Kan je nu eens gewoon zeggen van... Wat zijn nu de belangrijkste takeaways? Waarmee kunnen we beginnen? Wat wel, wat niet?
Ja. Dus ik denk, het beste is om te beginnen, is om te weten welke hormonale profiel jij hebt. Heb je een natuurlijke cyclus? Heb je geen cyclus? Dan moet je wel naar de dokter gaan. Neem je een pil? Of ben je zwanger of in menopauze? Ja. Dus dat is het begin. Dan... beginnen met trekken. Opnieuw, het moet niet, maar ik vind wel als vrouw is het, ja, je leert er gewoon zoveel over je lichaam als je dat enkele maanden doet.
Enkel opschrijven dan? Echt.
Opschrijven. Of als je zo een beetje meer tech-minded bent, dan app is zeker oké. Mag ik zo ook sommige apps noemen? Of is het, oké. Dus ik vind de Wild AI. Redelijk goed.
Zo, wild?
Wild, ja. W-I-L-D-A-I. Okay. Zoals Artificial Intelligence. Dat is goed. En dan heb je Fitter Woman. Dat is F-I-T-R Women. Ja,
ja, okay.
Dat is wel iets misschien minder goed, want dat geeft te veel advies volgens mij. Maar Wild AI is wel vrij... Één keuze. Van tracking. En dan, als je dingen merkt, dan gebruik maken van je eigen data. Want hier voel ik me minder goed. Misschien ga ik mij hier niet te veel pushen. Of als ik moet pushen, dan rekening houden dat ik voldoende eet rond mijn trainingen, tijdens trainingen. En nog altijd dat eerst beginnen met de basis. Je slaap, stressmanagement, herstel, voeding en goede trainingsopbouw. Mm. Want... ja, als we te weinig trainen en te veel rusten, komt er ook geen progressie. Dus er moet echt een mooie balans zijn.
Ja.
Ja.
Wat ik nog een toffe takeaway vind, en dat ik eigenlijk nog niet wist, is dat er 93% van de vrouwen zegt dus dat ze problemen ondervinden, of dat ze eigenlijk vinden dat hun prestaties slechter zijn tijdens hun tweede helft van de cyclus, terwijl dat het eigenlijk totaal niet objectief is.
Ja, ik vind ook dat het terug een studie is. En dan, er zijn zeker vrouwen die één ding zijn. En dat het, ja. Maar dat is wel, ik vond het ook leuk. En zeker geruststellend dat objectief, je gaat wel je best kunnen doen op elk moment.
Ja,
en zeker als je weet hoe je lichaam voelt. Dus als je weet, mijn wedstrijd dat is op mijn slechtste dag van mijn cyclus. Ik heb het gevolgd en ik weet dat het een slechte dag is. Dan weet je ook, maar mijn WO2 max is goed, mijn drempels van aerobe anaerobe zijn eigenlijk veranderen niet zoveel. Ik ga wel mijn best doen, ik ga voldoende koolhydraten innemen. Ik heb goed getraind, dan gaat het wel lukken om het goed te doen. Want wat ik, als ik begon met al het verhaal, ik denk, ik was ook een beetje zo naar de andere kant van de pendulum gegaan, want ik was al mentaal bang als ik zag op mijn schema dat ik heb een zware training op de slechte periode. Ah, ja. Dan had ik al zo, ja nee, de training gaat niet goed gaan. Maar, en eigenlijk heb ik dan gemerkt, het ging wel goed. Dus, ja. Dus soms kan het ook omgekeerd zijn dat als je te veel focust op je cyclus en alles, dat je had er dingen zien die misschien eigenlijk niet zo super belangrijk zijn.
Ja, oké. Okay. Duidelijk, ja, heel genuanceerd, dat is altijd goed. Wat wil je zeker nog meegeven? Qua naar levensstijl toe, naar die vrouwelijke cyclushormonen en sport toe. En als je denkt dat we alles ongeveer goed hebben besproken, of de basis toch al hebben gelegd, welke boeken zou je dan aanraden voor mensen die nog meer willen te weten komen?
Misschien ook een belangrijke, denk ik dat een vrouw moet een cyclus hebben. Ook voor de coaches, voor de ouders weten dat het niet normaal is om geen cyclus te hebben, want het zijn nog altijd... sporters en trainers die denken, ah ja, maar dat is normaal. Je traint zoveel, je vetpercentage is zo laag en dat het oké is dat je geen cyclus hebt. Maar je hebt heel slechte gevolgen op jouw algemene gezondheid, dus dat is zeker een belangrijke takeaway.
Ja.
En van boeken. Ik vind een hele goede is van een Britse endocrinologe, Nikki Kay, Hormones Health and Human Potential.
Ja.
Dat is een supergoeie, wetenschappelijk, maar niet te moeilijk om te lezen. Okay. En in een leuke manier geschreven en ja, heel gemakkelijk om te volgen als je wat basiskennis hebt.
Okay.
En dan is er van ook een Britse sportdiëtiste, Renee McGregor, More Fuel You. Dus ook een simpele uitleg van voeding, ook de verschillende fasting, plant-based, keto, vrouwelijke atleten,
ja,
en zo.
Ja.
Die twee boeken misschien zijn mijn laatste twee favorieten. Ooit ben ik begonnen met Roar, R-O-A-R, van Stacey Sims.
Heb ik al maar gehoord, denk ik.
Ja. Dus nu denk ik dat het al bijna 10 jaar oud is. Ik vind dat goed als een basis. Zo om een beetje zo met de concept kennis te maken. Mm. Maar ik vind dat heel typisch Amerikaan dat het heel black and white is. Of ja, zo zwart-wit en heel zo'n beetje agressief, heb ik soms het gevoel. Terwijl die Europese is zo iets meer nuanceerd. En dus ik vind dat... Dat is heel simpel uitgelegd door Stacey Sims, maar soms denk ik dat zij wel iets te zwart-wit is op sommige punten.
Oké, okay. Goed. Jij werkt samen met een vriend van mij, alleen nee, dat is uw man, en dat is ook een vriend van mij van mijn studies. Wat zijn zo de plannen nog voor Prehab Clinic?
Wij zijn dus 4 jaar geleden gestart en direct zo gedacht van, we gaan dat een beetje onze eigen manier doen, zonder te veel te denken wat het systeem vraagt van ons, van wat zijn zo de regels van te doen. Wij dachten, oké, stel je voor dat er geen voorgeschreven dingen zijn voor kinderen, hoe zouden wij dat doen? En dan hebben we dat effectief zo gedaan.
En wat houdt dat dan in?
Ja, dus bijvoorbeeld eerst een formaat, dat gebeurt sowieso, die specialisaties, dat wij elk zijn eigen ding doen, wat wij echt willen doen, dat houdt ons gemotiveerd, dat helpt ons de beste manier om onze patiënten te helpen. En we werken meestal 55 minuten, dus in plaats van een half uur nemen we iets meer tijd. We proberen de patiënt zeker zo zelfstandig mogelijk te maken. Dus dat ze moeten niet wekelijks naar ons te komen, maar we geven zo die advies, de oefeningen mee. En ze mogen ons wel tussen een zeker contact opnemen, bellen of berichten sturen.
Ja.
Met mate. En dan hebben we zo opvolgsessies na zoveel tijd. Dus... Dat is misschien een van de grootste dingen. En we willen eigenlijk die concept nog een beetje verder opbouwen. Maar dat is voor de toekomst. Die plannen zijn er. Maar ja, het is nog te vroeg om iets concreets daarover te zeggen.
Nou, waar kunnen mensen nu volgen?
Ja, dus we hebben onze website, prehab-kliniek.be. En we hebben Instagram en Facebook, ook Prehab Kliniek Oostkamp. En tot nu toe over de vrouwelijke atleten en cyclus heb ik nog geen sociale media gemaakt of geen website. Dat staat wel op de planning. Maar zeker als mensen vragen hebben, kunnen ze mij contacteren via mijn e-mail bijvoorbeeld. Dat staat op onze website. Ja,
dankjewel, Livia. Dankjewel voor je tijd.
Dankjewel, Len.
Afkomen. Dat was het dan voor deze aflevering. Ik hoop dat je heel wat hebt bijgeleerd over de relatie tussen vrouwelijke cyclus, hormonen en sport. Bedankt voor het luisteren naar onze live podcast. En als je op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.